Goedemorgen gemeente, mijn naam is Rita Groenhof en namens de kerkenraad heet ik u hier en de luisteraars thuis van harte welkom en wens ons allen een goede dienst. Vanmorgen zal volgaan dominee Sijspetsen en het orgel wordt bespeeld door Johan Blok. Er is straks kindernevendiensten. De groepen 1 tot en met 4 gaan naar de hal en de andere groepen naar de achterzalen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte voor de Vredesweek en algemene christelijke doeleinden. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar de heer De Vries en naar de heer K. van der Werf, die na een geslaagde operatie thuis kwam uit het ziekenhuis. Als er iemand is die na de tweede dienst de bloemen weg wil brengen, kan hij dat melden bij de diaken. Om de huiskatechese te kunnen starten, zijn nieuwe catecheten nodig. Dit seizoen doen we de tweede helft van de 10 woorden. Wie stelt zijn huis open om met een aantal jongeren een seizoen onderweg te gaan met die woorden? Dominee Gijsversen of Bram Timmers noteren graag uw naam. In de Burgwouwkerk is er vanmiddag om 5 uur een dienst in de serie Preken die spreken. Vanavond met als thema Carol Barth. Voorganger is dominee Vader. Om 7 uur is er hier in de Openhof een taizé-dienst. Allen hartelijk welkom. Ons eerste lied is gezang 328, vers 1. Wilt u allen gaan staan?
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. aanvangstekst komt uit Marcus 9, straks lezen we dat gedeelte, vers 35, waarvan Jezus hoorde, hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Dat de microfoon zo hard of zo, nou, als ik met goed te verstaan ben, ja. Psalm 147 zingen we nu, vers 4 en 5. We zetten de dienst u voort met gebed van verontmoediging, genadeverkondiging en levenslessen. Na het gebed zometeen zingen we van lied 322, vers 3 en 4, naar de genadeverkondiging, vers 5, naar de levensles, vers 6. Laten we bidden. Heer onze God, wij nemen onszelf zo gauw als uitgangspunt, eikpunt zelfs, en alles en iedereen moet daar dan aan beantwoorden, aan onze norm. Wij bekennen u dat we die normen soms ook op u zelf toepassen. En dat we u maken naar ons beeld. Wij bidden u, help ons het respect weer te vinden. Respect voor ieder ander en vooral respect, eerbied, ontzag voor u. Zodat uw liefde ons nooit gewoon wordt, nooit te vertrouwd, maar eerbiedwekkend blijft. Verander ons, Heer, naar uw beeld, uw norm, uw eikpunt, Jezus. Amen. Verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis. Gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. En neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden. Maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker. Raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Laat het liggen voor de armen, voor de vreemdelingen. Ik ben de Heer. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijk je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove. Plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. En breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of door wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Dat u ons weer bij elkaar brengt, dat we er mogen zijn, ook op deze eerste dag van een nieuwe week, die ons herinnert aan die eerste woorden en dat eerste begin, er zij licht. Licht dat er was, omdat u sprak. En van dat woord willen we leven, hier en allen, waar ze ook samenkomen, deze dag, in deze wereld, rondom uw woord. We bidden u, kom met uw geest, raak uw mensen aan, en mogen we de kring van broeders en zusters, die we door alle grenzen en door alle tijden heen mogen zijn, in ons hart leggen, en dat we elkaar zo beleven, en weten dat we gedragen worden door dat koor van mensen, op weg naar uw toekomst, gedragen worden vooral door uzelf, uw geest. Zend ons die geest ook in dit uur. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar het hoofdstuk dat op het leesrooster staat, Markus 9... vers 30 tot en met 40. Ze vertrokken uit die streek, dat is Jezus en zijn discipelen, en ze reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen, de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen, die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hen, waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen. Want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn, en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in het midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Johannes zei tegen hem: meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef, en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei: belet het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. We zingen samen met de kinderen, kinderlied. Kijk eens om je heen. En daarna mogen jullie naar voren komen om zometeen naar de nevendienst te gaan. Maar er ligt hier een briefje, dat wil ik nog even voor je voorlezen. Dus komen jullie zometeen hier. We gaan eerst het liedje zingen. Kijk om je heen. Komen jullie maar naar voren. Richting de foto hier en richting de brief. Ja, kom maar. Er ligt een klein briefje hier. Van Kene. Hè? Dat is het, jongetje dat jullie, dat ik in de nevendienst heeft geadopteerd. J'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille bientôt. Oh, hij spreekt Frans. Ik hoop dat het goed met u gaat en ook met uw familie. Binnenkort hoop ik mijn toetsen te hebben en daarna zal ik vakantie hebben. Ik hoop te slagen en naar hogere klas bevorderd te worden. Hartelijk dank voor uw hulp en uw gebeden. Lekker belangrijk, zeg. Lekker belangrijk. Er staat helemaal niks belangrijks in, toch wel? Kort briefje, helemaal niks. Is dat jongetje eigenlijk wel belangrijk? Is het eigenlijk wel belangrijk dat jullie dat jongetje hebben geadopteerd? Lekker belangrijk. Volgens mij zijn jij en ik veel belangrijker dan dat jongetje. Toch? Of niet?
Zo is dat.
Jongens, is dat vandaag een heel, heel vreemd verhaal van Jezus in de Bijbel. En jullie gaan er zo meteen naar luisteren. Het verhaal is zo vreemd, dat het jongetje zo meteen als jullie terugkomen, misschien wel het allerbelangrijkste jongetje van de hele wereld ineens is geworden. We gaan jullie naar luisteren, in de nevendienst. En wij gaan er hier met elkaar over praten, van hoe dat zou kunnen. Dat dat jongetje misschien toch, dat het allerbelangrijkste jongetje zou kunnen zijn. Mogen jullie met de lamp, met het licht, naar de nevendienst toe. Wij sluiten straks aan op de preek met het zingen van gezang 391, vers 4 en vers 5. Ik was zelf ook even in de war toen ik het verhaal aan het lezen was. Ik had eerst ook een heel verkeerd kinderlied opgegeven waarvan ik dacht dat het erbij paste. Want voor je het weet verwar je dit verhaal met het bekende verhaal uit Matthäus 18, waar Jezus ook een kind in het midden zet en dan zegt dat de discipelen zo moeten worden zoals dat kind. Verlegen en schuchter als een kleuter om het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar dat is een heel ander verhaal. En dit verhaal is een hele andere les die Marcus aan ons doorgeeft. En Jezus gaat er speciaal voor zitten en roept zijn discipelen bij zich. Dus hij doet exact, hij doet precies wat een rabbi doet in Joodse kring. In zo'n leerhuis, in zo'n leerschool. En als die gaat zitten, ja, dan komt het. Dan komt het. Dus dan zwijgen de discipelen en die luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En om u nu en jou nu gevoelig te maken voor deze les uit Marcus, neem ik u even mee naar zo'n leerschool, zo'n leerhuis. Om de sfeer daar te proeven en te zien hoe het daartoe gaat. En ik heb er een prachtige beschrijving over, geschreven door Marc-Alain Ouagnin, en die kan het weten. En we putten trouwens ook uit dit boek, De Tien Geboden, met heel veel plezier in de huiscatechese. Als je zin hebt in die huiscatechese, moet je het doen, word je zelf alleen maar beter van. Even kijken. Heerlijk, het is geen kerst, en dan toch voorlezen. Ja. In de studiezaal in dat leerhuis is al eeuwen dezelfde sfeer. Of je nou in Polen komt, of in Rusland, of in Marokko. We gaan naar binnen. Wat je hoorde, geroezemoes, heftige bewegingen, onophoudelijk komen en gaan. Zo ziet het Beit HaMidrash, het leerhuis, eruit. Het leerhuis dat ook vaak de plaats van de synagoge is en vaak ook de eetzaal is. De Talmud-studenten hebben niet de rust van monniken. De stilteregel is hier onbekend. De tafels, die zelden op een rij staan, liggen boordevol boeken. De Torah, Maimonides, een Joodse filosoof, de Shulchan Aruch, een codex van de Joodse wet, dwars door elkaar heen,
open boeken liggen op elkaar gestapeld. De studenten zittend, staand, een knie op de bank of op een stoel, zijn over de teksten gebogen. Soms de een naast de ander, maar meestal tegenover elkaar. Ze lezen hardop, terwijl ze schommelende bewegingen maken van voor naar achter, van links naar rechts. Een moeilijke uitleg zetten ze kracht bij met brede gebaren van de duim, daarbij uitbundig op de boeken of op de tafel slaand, of ook wel op de schouder van een studiegenoot daarnaast. Tegelijkertijd bladeren ze koortsachtig in de commentaren die ze snel hebben gepakt en ook weer teruggezet op de boekenplanken van de onmetelijk grote bibliotheek die de wanden rondom in de studiezaal beslaat. De hoofdpersonen in deze begrippenstrijd proberen te begrijpen, te vertolken en uit te leggen. Wat opvalt is dat de groepjes studenten die met elkaar leren niet worden gevormd door jongens van dezelfde leeftijd. Er kan een jongen van 20 jaar samen zitten met een rijke man van 40 of zelfs van 60 jaar of nog ouder. Kennis staat hier los van de leeftijd. De studenten zijn het, gelukkig, zelden eens over de betekenis van de bestudeerde passage. Ze gaan de meester raadplegen. Deze legt uit, neemt stelling aangaande de hem voorgelegde beweringen en kalmeert tijdelijk de vragers in hun hartstochtelijke strijd. Er komen twee mannen op leeftijd met grijze baarden naderbij. Ze gaan naar een jonge man toe om hem te vragen een geschil te beslechten over de interpretatie van de tekst. Die jonge man moet een Illouis zijn, een genie zijn. Illouis, dat is de naam die wordt gegeven aan studenten die buitengewoon begaafd zijn. Want in het leerhuis wordt zelden iets opgeschreven, omdat de studie in wezen een mondeling gebeuren is. Denken, spreken. En bij die Talmoedisten ontwikkelt zich dan ook een buitengewoon vermogen om de teksten visueel te memoriseren. Dat gaat zover dat sommige van die Elohim, die genieën, in staat zijn om niet alleen duizenden pagina's van de Talmoed met hun commentaren uit hun hoofd te citeren, maar ook weten waar in de Talmoed pagina en kolom ze precies te vinden zijn. Er bestonden in Oost-Afrika, in Oost-Europa en in Noord-Afrika en vandaag de dag nog steeds in Israël en in de Verenigde Staten mensen die in staat zijn alle woorden te noemen die men achter elkaar zou vinden als men met een speld ergens dwars door een traktaat zou steken. Dan weet hij precies welke woorden die tegenkomt. En die jonge man, die daardoor die twee oudere mannen wordt geraadpleegd, is zo iemand. Hij staat eerbiedig op. Hij luistert aandachtig hoe elk van beiden een bepaalde passage denkt te moeten verklaren. Hij moet hun zeggen wie de juiste verklaring gegeven heeft. Hij neemt een nadenkende houding aan. De jonge Elohim neemt zijn hoofd in zijn handen en na enkele seconden geeft hij de naam van het traktaat waar ze het over hebben, citeert woord voor woord de passage waar het om gaat, geeft dan zijn eigen verklaring, haalt en passant verschillende verklaringen van andere commentaren aan uit andere, uit voorbije eeuwen en aan de stralende glimlach van die twee oude baasjes kun je zien dat ze gelukkig zijn, dat ze de tekst zonder twijfel hebben, goed hebben uitgelegd. Alleen de een volgens het ene en de ander volgens het andere
commentaar. Twee mannen zijn tevreden en gaan weer weg. De Illumie gaat weer zitten en zometeen komt er een nieuwe stormloop. Hij zit als een soort schaakgrootmeester simultaan te spelen met al die studenten. Geef mij zo'n Bijbelkring. Allemaal mensen om je heen met Bijbelkennis. Of in elk geval mensen om je heen die tijd en energie willen steken in het kennen van die verhalen. In die verhalen zo uit je hoofd kunnen vertellen. Die verhalen kunnen toepassen op situaties, op gebeurtenissen in het leven. Zodat het allemaal live wordt. En wat een liefde zit hierachter. Wat een liefde voor God en zijn woord. Als je zoals die studenten dag en nacht het woord overpeinst. En dit is de wereld waarin Jezus is groot geworden. He, zo moet je je hem voorstellen als 12-jarige in de tempel met die schriftgeleerden. En denk er maar om dat hij toen al, 12 jaar oud, al de woorden van de schrift uit zijn hoofd kende. Kon citeren. Hij was zo'n illumie. Een genie. En nu is hij zelf inmiddels een rabbi. Met zijn eigen leerlingen. Die om hem heen met elkaar breed gebarend hun heftige gesprekken en discussies hebben. Typisch Joods. En wie onder hen was nu eigenlijk de Illumie? Wie geeft het beste raad? Wie heeft het beste commentaar? Wie gaat straks deze rabbi opvolgen? En Jezus had al eens, zo in de stilte van het moment, wat heeft ze meegenomen naar een stille omgeving, en op een gegeven moment neemt hij zichzelf in alle rust mee in huis. Hij had al eens tegen hen gezegd dat de mensenzoon moest worden gedood. Overgeleverd en gedood. Maar die hele uitspraak van de meester konden deze studenten niet thuis brengen. En hij bleef dan ook in de lucht hangen. En niemand vroeg hem er ook naar. Maar ja, wie durft ook tegen de meester te zeggen dat je het niet begrijpt? He, dat is een bekend verschijnsel. En dat heeft Jezus een kans om hen nog eens anders uit te leggen en beeldend voor te stellen. Hij, de rabbi, gaat zitten. De discipelen die komen daaromheen. En hij leert hen: als je de Illumie wilt zijn, moet je de minste willen zijn en ieders dienaar. En hij onderstreept direct wat hij bedoelt, want hij pakt een kleuter op die daar speelt, zet hem in het midden en slaat zijn armen om dat kind heen, neemt het op in zijn bestaan, als was dat kind zijn lievelingsleerling. Dat doet die rabbi. Mijn lievelingsleerling. Hoezo? Lievelingsleerling. Dat doet die kleine in dat studiehuis. Die is er helemaal niet op zijn plek. Die is er helemaal niet op zijn vaat. Die weet toch nog helemaal niets. Je kunt er geen intelligent gesprek mee voeren. Daar weten moeders alles van. Een hele dag met een kleuter. Je kunt niet even laten zien hoe knap jij wel niet bent. Al heb je een universitaire studie gedaan, al heb je academische kennis. Je kunt er bij zo'n kind niet mee scoren. Je zou je niet eens begrijpen als je iets begon te vertellen. En kijk, zegt Jezus dus. Je kunt een Illumie zijn. Of je kunt een rabbi zijn, zoals ik. Het is goed om daarnaar te streven. Hij zegt nergens dat je dat niet moet doen. Streven naar die kennis. Ik wil wel zo'n Bijbelkring. denk erom. Maar waar het vervolgens om gaat is dat je er bent in de wereld voor wat kwetsbaar is. En dat je je geeft voor wat onopvallend of zelfs ongeacht of zelfs veracht wordt. Een dienst aan een kind, aan wat klein is, dat is een onbaatzuchtige dienst. Want je verdient er niets mee, je oogst er geen lof mee, je oogst er geen bewondering mee, je oogst er geen dankbaarheid mee. Maar tot zulke zelfopoffering roep ik, zegt Jezus, mijn leerlingen nu juist op. Aandacht, onbaatzuchtige liefde voor het kleine en voor het geringe in deze grote, kapotte wereld. Als je dat doet, dan ben jij voor mij de belangrijkste. Als je dat in mijn naam doet. Hè, in mijn naam. Want er zijn ook mensen die er natuurlijk mee spelen. Er zijn ook de monsters van despoten en dictators die voor het oog van de camera met hun hand de bol van een klein kind aaien. Maar dat is dezelfde hand die dat kind op een gegeven moment de oorlog instuurt. Net zo makkelijk. Nee, het gaat om echte aandacht, echte liefde in Jezus' naam voor alles wat klein is en gering is, gewoon is, waar niet naar gekeken wordt. En dan gaat hij nog ineens een hele stap verder, Jezus. Want wat hij dan doet is zich identificeren met dat kleine en met dat geringe. Als hij tegen die leerlingen zegt, en dus ook tegen ons zegt, en als je in mijn naam, dus in liefde en door zijn woord, zo'n kleine, gastvrij opneemt in je bestaan, dan neem je mij op. Zo neem je Jezus op in je leven. Nou wordt het jochie belangrijk, hè? Dan wordt het jochie belangrijk. Zo kun je dus, als je dat goed doet, Jezus opnemen in je leven. Je kunt het ook op de hele verkeerde manier doen. En Jezus gaat nog een stap verder en zegt, en dan neem je in feite niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Zo komt God in ons leven. Zo is Hij in ons bestaan opgenomen als wij ons ontfermen over zulke kleine en geringe. Ja, dat vraagt natuurlijk wel om een hele andere kijk op het leven. Een hele andere manier van zien. Wij kijken regelmatig gewoon de verkeerde kant op, omdat we toch, zeg maar, omhoog kijken naar wat belangrijk is. En belangrijk is voor ons wat daar aan de top zit. Dat zijn die Illumi die het weten, of dat zijn die mensen die de macht hebben, of hoe dan ook. Maar Jezus zegt nee. En hij zelf heeft gedaan wat hij tegen de discipelen zei. Wat hij hier uitbeeldt is precies wat hij aan het begin heeft gezegd, dat hij moet worden overgeleverd en gedood. Dat is wat hij doet in zijn ontferming over alles wat arm en ellendig is in deze wereld. De mensenzoon die zich geeft. En zo is hij de belangrijkste geworden van allen, het hoofd van allen. De belangrijkste is hij die onbaatzuchtig allen in liefde draagt tot de dood. Daar zegt Paulus prachtige dingen over in Filippenzen 2. Die tekst, die beroemde tekst, die wil ik nog eens voor u lezen. En afgelopen vrijdag bij de trouwerij van Almer en van Mirjam heb ik dat nog eens een keer gedemonstreerd. Ik had mijn piramide meegenomen op die trouwdag. Want ik had samen met Almer besloten om even ze te lezen. En dat ligt dicht bij dat klassieke huwelijksformulier dat je als man het hoofd van de vrouw bent. Nou, je zag ze schuifelen in de kerk allemaal. Dus dan is er even tijd dat je uitlegt van hoe dat zit. Hè? De belangrijkste te zijn, het hoofd te zijn. Dit is onze machtspyramide. Zo denken wij erover. We willen allemaal naar de top. Over het algemeen jaloers op de mensen die boven ons zitten, omdat ze weer meer verdienen. Of waarom dan ook. Maar de Bijbel ziet deze machtspyramide van ons ook. En gaat er op een compleet andere manier mee om. He? Hij gaat op zijn kop. Je mag blijven zitten waar je zit trouwens. He? Je hoeft niet, er verandert niks aan je positie hoor. Je hoeft niet bang te zijn. Hier zit je, blijf jij rustig zitten. En toch is alles nu compleet anders. Want degene op wie je jaloers was, blijkt nu degene te zijn die jou draagt. Dat is degene die de verantwoordelijkheid draagt. En degene op wie jij neerzag, dat zijn nu de mensen waar jij verantwoordelijk voor bent. Die door jou gedragen moeten worden. Weet dat. En zo roept Paulus ons op om zelf ook te leven. Laat onder u de gezindheid heersen die in Christus Jezus was. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. Ja, tot in de dood aan het kruis. De hele weg zo naar beneden. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. En dat gebeurt dan dus niet doordat Jezus dan zo terugloopt naar die top. Nee. Het blijkt dat hij deze weg is gegaan. Niet deze weg, maar deze weg. En met zijn talent, Eloi, mensenzoon, zoon van God, werd hij de alleronderste steen. Het hoofd, de hoofdsteen, de hoeksteen, die alles draagt. Als je de belangrijkste wilt zijn, ik weet niet of iemand nog aspiraties heeft nu. Als je de belangrijkste wil zijn, laat die gezindheid in u zijn die in hem was. Als we hem navolgen, ja, dan kunnen de kinderen inderdaad terecht zien. Kijk eens om je heen, je bent in deze wereld niet alleen. Dat kun je niet zomaar zingen hoor. Er zijn heel veel plekken waar je dat niet kunt zingen, want die kinderen zijn stik alleen. Je kunt het alleen maar zingen in dit verband. Van mensen die weten dat het gaat om het omzien naar het geringe. Dan kunnen die kinderen inderdaad zingen. Ik ben in deze wereld niet alleen. Want dan zijn wij in de navolging van Jezus met diezelfde gezindheid de getuigen van God voor zo'n kind. Wij nemen ze op in ons bestaan. Zo worden we zelf eenvoudig en Jezus zelf en God komen zo in ons bestaan. En zo'n kind wordt gevoed in het geloof dat er inderdaad een God is die zorgt. Amen.
André. De diaconie vraagt voorbeelden te doen voor vergeten rampen. Rampen die wij al vlug weer vergeten. Laten we God bidden dat wij ons blijven inzetten voor alle mensen in rampgebieden. Laten we samen danken en ook bidden. Heer God, dank u wel dat u in uw Zoon Jezus Christus zo'n hele andere weg wijst. Een weg die wij inderdaad maar moeilijk leren. Een les die we moeilijk kunnen verwerken en die net als bij de discipelen in de lucht dreigt te blijven hangen. En toch is dit uw hele evangelie, deze weg van uw Zoon tot in de diepte, en we leven er ook zelf van. We danken u dat we deze les opnieuw van u ontvangen en we bidden u, leid ons door uw Heilige Geest, opdat we ook werkelijk zo christen zullen zijn in deze maatschappij, opdat we ook werkelijk zo zullen denken, wat voor piramides anderen ook in hun hoofd hebben, wij die omgekeerde en zo ook levend en kijkend naar de mensen om ons heen, geef dat we zo ook leven als gemeente van uw Zoon, zodat we het ook overdragen en de kinderen hier inderdaad veilig zijn. Wij bidden u, zegen uw kerk op deze aarde, help haar een licht te zijn. Help ons vrede te brengen overal. Zegen hen die dat doen, letterlijk en figuurlijk staan voor vrede, op wacht staan, vechten voor vrede. Bid u voor hen die daaraan onderdoor gaan. We bieden u voor soldaten op vredesmissie, die hun leven daarvoor moeten inzetten. We bieden u voor families van die soldaten die daarbij omkomen. Zolang deze aarde is zoals die is, uw nieuwe aarde nog ver, is er zoveel gevecht tegen het kwaad en nog zoveel geweld. Wij bidden u voor elkaar. Zegen hen die ziek zijn, die weten dat hun leven inderdaad eindig is. Het is van ons allemaal zo, maar van sommigen meer dan van anderen, als je het je bewust bent. Zegen hen die hoorden dat ze ziek zijn. Zegen hen die voor een operatie zijn. We danken u ook. Danken u voor de goede dingen in ons leven en mogen we die ontvangen als een teken van uw rijk. Danken u dat mevrouw Pap van de Concertlaan na zoveel maanden in Myosotis weer thuis mocht komen. Ga met ons deze wereld door, opnieuw de samenleving in. Houd onze ogen open. In onze kleine wereld, houd onze ogen als kerk ook open in die grote wereld. De diaconie vraagt de voorbeden voor vergeten rampen, want er horen zoveel vergeten mensen bij. Help ons niet te vergeten, u die zo'n God bent, dat u zegt, al valt een mus van het dak, een haar van het hoofd, niet één van die is vergeten bij mij. Hoor ons als we in de stilte tegen u zeggen wat in ons eigen hart leeft. Al die gebeden, Heer, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijkse brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid. U krijgt nu gelegenheid in de dienst van offeranden om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En we zingen tot slot met elkaar lied 312, vers 2 en 3. Gezang 312, vers 2 en 3. heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.